Welkom bij deze 25e podcastviering. De ene laatste podcastviering voordat de Bavelkerk haar deuren weer opent voor ochtendvieringen. We zijn er wel aan toe, denk ik zo. Ik ben er in ieder geval erg aan toe om weer samen te zijn, om de mensen te zien tegen wie ik spreek, om in onze mooie kerk de woorden te voelen en te beleven, om onze paaskaars binnen te brengen en aan te steken. Nog heel even, dan is het zover. Tot die tijd steek ik hier een kaars aan, om me verbonden te voelen met jou en jullie, met God. Om mijzelf te herinneren dat die verbondenheid er altijd is en overal. Zo groet ik je vandaag met de eeuwenoude hoopvolle woorden: onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en het werk dat zijn hand begon nooit loslaat. Amen. In deze podcastaflevering staat lied 900 centraal. De vrouwen van de oude Bavelkanterij zullen het straks zingen. Nada te turbe. Laat niets je verontrusten of wanhopig maken. Wie zich aan God vasthoudt, komt niets tekort. God alleen is genoeg. Het zou komkommertijd moeten zijn, maar zo voelde het helemaal niet deze week. Want wat er gebeurde, ver weg bij ons vandaan, trof ook ons hier in Nederland. Libanon verloor in één klap zoveel mensen. Zoveel raakten gewond en werden dakloos. Daarom eerst dit gebed dat dominee Tom bidt.
Heer, ontferm u over de mensen in Beirut, Libanon. Op zoveel manieren getroffen en geraakt door een noodlottige explosie. Op een moment in de geschiedenis dat de mensen al weinig durfden te verwachten. Levens zijn verwoest, huizen zijn verwoest, de graanvoorraad van het land is verwoest. God, help ook ons om voor hen naaste te zijn. God, wat durven wij eigenlijk nog te verwachten en te hopen? Niemand van ons wil het virus verspreiden, maar mogen wij er zelf eigenlijk nog wel bij horen als wij nu een hoesje hebben of een loopneus? De straten en ontmoetingen lijken alleen nog maar bereikbaar voor wie in zijn eigen gezondheid durft te geloven. En zelfs in de kerk vragen we straks of mensen zich wel gezond voelen. God, wat is gezond? En wie zijn wij als we ongezond zijn of ziek? God, bewaar ons in uw hand. Ontferm u over ons. Help ons om gezond te blijven in ons hoofd en in ons hart. Amen.
Vandaag een lezing uit het Bijbelboek Rechters. Dit Bijbelboek is een beschrijving van de periode van het volk Israël, van de verovering van Kanaan tot aan de instelling van het koningschap. En in die tijd vloeit er heel wat bloed. En toch is het boek bedoeld om een hart onder de riem te steken van de Israëlieten. Om ze te vertellen dat ze op God moeten vertrouwen en naar zijn geboden moeten leven. En als je goed luistert, hoor je dat ook. Elke keer weer opnieuw, wanneer het volk in zonde is vervallen en berouw krijgt, stuurt God een rechter naar zijn volk, die hen op een bijzondere wijze bevrijdt. En dan leeft het volk voor vele jaren vreedzaam samen. De overdenking voor vandaag gaat maar over één vers. Rechters 3, vers 31. Over Samgar en zijn ossenprik. Maar om ook een beetje van de humor en de schoonheid van de verhalen uit Rechters te proeven, lezen we samen een gedeelte uit Rechters 3. Let vooral op het prachtige en grappige verhaal van de linkshandige Ehud. 2500 jaar oud, maar nog steeds hoor je het plezier van de schrijver.
Rechters 3, vers 7 tot 31. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze vergaten de Heer hun God en dienden de Baals en de Asjera's. De Heer werd woedend op de Israëlieten en leverde ze uit aan Kusan-Risataim, de koning van Aram-Naharaim. 8 jaar moesten ze hem dienen. De Israëlieten riepen de Heer te hulp en de Heer zond iemand om hen te bevrijden. Otniel, een zoon van Kaleb's jongere broer Kenas. Gedreven door de geest van de Heer trad hij op als rechter over Israël. Hij trok ten strijde en de Heer leverde koning Kusan-Risataim van Aram aan hem uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. 40 jaar had het land rust. Toen stierf Otniel. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom zette de Heer koning Eglon van Moab aan om de wapens tegen Israël op te nemen. Eglon wist ook de Ammonieten en de Amalekieten op zijn hand te krijgen. In een gezamenlijke aanval versloegen ze Israël en maakten zich meester van de palmstad. 18 jaar moesten de Israëlieten koning Eglon van Moab dienen. Toen riepen ze de Heer te hulp en de Heer zond iemand om hen te bevrijden. Ehud, de zoon van Gera uit de stam Benjamin, een linkshandige. Deze Ehud ging namens de Israëlieten schatting afdragen aan koning Eglon. Maar eerst liet hij zich een kort tweesnijdend zwaard maken dat hij onder zijn kleding verborg op zijn rechterheup. Nadat hij de schatting aan de vatzig dikke koning Eglon had aangeboden, deed hij zijn dragers uitgeleiden. Maar zelf maakte hij bij de stenen beelden bij Gilgal rechtsomkeerd. Hij liet zich bij de koning aandienen met de mededeling dat hij een geheime boodschap voor hem had. Op een wenk van de koning verlieten alle aanwezigen de zaal. Ehud ging naar de koning, die zich had teruggetrokken in de koelte van zijn bovenvertrek, en zei: "Ik heb voor u een boodschap van God." Toen de koning opstond van zijn troon, trok Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en stak het in Eglons buik. De kling verdween tussen de vetkwabben, die zich daarna ook om het gevest sloten, want Ehud trok het zwaard niet terug, maar liep snel de kamer uit, de galerij op, nadat hij de deuren van het vertrek van binnenuit vergrendeld had. Hij was nog niet weg of de dienaren van de koning kwamen de zaal weer binnen. Ze merkten dat de deuren van het bovenvertrek waren vergrendeld en zeiden tegen elkaar: "Hij heeft zich zeker weer afgezonderd om zijn behoefte te doen." Ze wachten een hele tijd, maar de deuren van het vertrek werden niet geopend. Ten slotte haalden ze een sleutel en openden de deur van buitenaf en daar lag hun heer, dood op de grond. Ehud had van hun getalm gebruik gemaakt om te ontsnappen. Hij passeerde de stenen beelden en ontkwam naar Seira. Bij zijn aankomst in het bergland van Ephraim blies hij op de ramshoorn. Onder zijn aanvoering kwamen de Israëlieten uit de bergen. Hij zei tegen hen: "Volg mij, want de Heer heeft uw vijanden, de Moabieten, aan u uitgeleverd." Ze volgden hem en bezetten de oversteekplaatsen in de Jordaan, zodat er geen Moabiet meer langs kon. De Israëlieten versloegen ongeveer 10.000 Moabieten. Hoewel het stuk voor stuk stevige, strijdbare mannen waren, ontkwam er niet één. Moab moest die dag buigen voor Israël en het land had 80 jaar rust. Na Ehud kwam Samgar, de zoon van Anat. Hij doodde 600 Filistijnen met een ossenprik. Zo bevrijdde ook hij Israël.
Thank you.
Oké, laten we het eerst maar even hebben over geweld. Want ik ga het met jullie hebben over dat ene vers uit Rechters 3. Na Ehud kwam Samgar, de zoon van Anat. Hij doodde 600 Filistijnen met een ossenprik, zo bevrijdde ook hij Israël. Echt zo'n tekst waarvan je zou kunnen zeggen, die Bijbel, nee bedankt, veel te gewelddadig. En we kunnen wel omheen draaien, maar het is natuurlijk ook gewoon zo. De Bijbel staat vol geweld. Hele stammen die weggevaagd worden in de naam van God. En dat voor een boek dat bekend staat als het meest inspirerende boek. En ja, ook hier in dit ene versje worden zo weer even 600 mensenlevens weggevaagd in de naam van de Heer. Zo op het eerste oog lijkt God hier het hulpje van de boeven, van geweldplegers. En het is dan helemaal niet gek dat je eerste reactie dan is, hier wil ik niets mee te maken hebben. Want hoewel we als moderne mensen niet vies zijn van geweld, we kijken allemaal thrillers, detectives of series als Game of Thrones, gaat dit toch wel echt te ver. In de kerk zeggen we juist tegen elkaar, verdraagzaamheid is belangrijk en liefde, vergeving. En dan zitten we nu met een bijbeltekst van ene Samgar die even 600 Filistijnen vermoordt met een ossenprik. Religieus geweld is iets wat we allemaal afkeuren, denk ik zo. Waar je wel voor moet uitkijken, is dat je met de ogen van nu naar de teksten van toen kijkt en het direct veroordeelt. 2500 jaar geleden is echt een hele lange tijd. Niet te vergelijken met nu. Een tijd waarin er vaak oorlogen waren en waarin landgrenzen niet zo duidelijk waren aangegeven als op Google Maps. De Israëlieten waren maar een kleine groep die zich overeind probeerde te houden tussen de grootmachten van die tijd. Van poldermodellen hadden ze toen nog niet gehoord. Geweld en veroveringen waren toen veel gebruikelijker dan dat ze tegenwoordig zijn. Het Bijbelboek Rechters staat dus vol met geweld. Want het beschrijft het volk Israël in de tijd tussen de verovering van het land Kanaan en het koningschap. Zoals bij ons de 80-jarige oorlog ook niet zonder slag of stoot is gegaan, zo ging dat toen ook. Het was een heel onrustige tijd, lezen we in dit boek. Als je het Bijbelboek in zijn geheel leest, ontdek je een stramien. Ontrouw aan God leidt tot onderdrukking en rampspoed, maar berouw en inkeer hebben voorspoed tot gevolg. Je kan je voorstellen dat dit soort verhalen het goed deden in de Babylonische ballingschap, de periode waarin het boek Rechters is opgeschreven. De Israëlieten zaten in gevangenschap bij elkaar en door dit soort verhalen kregen ze moed dat God hen weer zou bevrijden, dat er een einde zou komen aan de overheersing als ze maar tot inkeer zouden komen en berouw zouden tonen. Het verhaal van Samgar hoort dus eigenlijk een opbeurend verhaal te zijn. Fijn, Samgar doodt 600 Filistijnen met een ossenprik. Er is hoop. Maar als je even googelt op ossenprik, dan komen er al gauw vragen. Want hoe in hemelsnaam dood je als eenling 600 mannen met boerengereedschap? Want een ossenprik was een houten stok, soms met een metalen punt. Hij werd gebruikt om de ossen in het gareel te houden die een ploeg trokken. En daar vermoordt Samgar 600 mannen mee. Kan je het je voorstellen? 600 mannen met een houten stok waar misschien een metalen punt aan zat? Ik niet. Dat kan ik me niet voorstellen. Je kan geen 600 mannen doden met één zo'n ossenprik. Of ze moeten vrijwillig op een rijtje gaan staan misschien. Er is hier dus iets anders aan de hand. Die ossenprik is een heel opmerkelijk wapen. De stok komt twee keer voor in de Bijbel. In Rechters, in ons gedeelte, en in het boek Spreuken. Twee keer, dat is niet vaak. In de Midrash, een heel oud Joods commentaar op de Tanach, het Oude Testament, komt de ossenprik ook voor. Daar wordt het gebruikt als beeld bij het verzamelen van inzicht. Zoals de ossenprik de os instrueert om de juiste richting te houden bij het ploegen, zo zaaien de wijzen de wijsheid in de gedachten van de mensen en geven zij instructies om de mens op de wegen van God te laten gaan. De ossenprik wordt hier vergeleken met de wijsheid van de wijzen. Dat opent een nieuw perspectief op ons verhaal. Want het is ondenkbaar dat één man met één prikstok 600 mannen verslaat. Als we de prikstok interpreteren als in de Midrash, Dan vertegenwoordigt het de mogelijkheden die Shamgar bezit, zijn kwaliteiten, zijn wijsheid. Hij bezit kwaliteiten en daarmee gaat hij de strijd aan tegen de Filistijnen. Filistijnen, niet echt een vriendelijk volkje, moet je weten. In de Bijbel weet je dat het over een mentaliteit van geweld en bangmakerij gaat als het over Filistijnen gaat. Ze staan voor een politiek en religieus klimaat waarin geen vrijheid van denken, geloven en handelen is. Het doet de Israëlieten vastdenken aan de Babyloniërs, waar ze op het moment van schrijven bij in ballingschap zijn. 600 Filistijnen verslaat Shamgar. 600. Best veel, toch? Maar ja, cijfers in de Bijbel zijn niet zomaar cijfers. Het is theologie, geen economie. 600, dat is een heleboel. Dat laten de schrijvers van Rechters weten. Het was een grote overwinning. Maar het cijfer 6 heeft ook altijd te maken met dat het nog niet alles is. Als Shamgar 700 Filistijnen verslagen had, hadden we niets meer te vrezen dan dat hij ze allemaal te pakken gehad. Maar dat is niet zo. 600 is een waarschuwing. Pas op, want er lopen er nog een paar rond. De schrijvers van Rechters waarschuwen ons dus voor het Filistijnse bloed dat nog steeds door de aderen kan stromen. Bloed dat aanzet tot het in bedwang houden van mensen. Bij mij doen me direct de beelden op van de dictators en potentaten van deze eeuw. Mensen met expansiedrift die altijd meer willen tegen elke prijs. En ook moet ik denken aan hoe vrouwen eeuwenlang onderdrukt zijn. En nog steeds. Ik moet denken aan hoe mensen met een donkere huidskleur anders behandeld werden dan mensen met een lichte huidskleur. En nog steeds. Aan mensen die anders behandeld werden vanwege hun seksuele voorkeur. Nog steeds. Hoe een minderheid al snel een bron voor discriminatie en onderdrukking kan worden. Filistijns bloed. Ik moet denken hoe we in ons eigen leven, soms of dagelijks, te maken hebben met kleinering of het elkaar willen beheersen. Vaak niet vanuit de gedachte dat dat de ander goed zal doen, maar vanuit een onzekerheid grip te verliezen. Shamgar verslaat heel wat Filistijns bloed. Dat is de goede boodschap van dit verhaal. En dat is natuurlijk ook het opmerkelijke van de tekst van vandaag. Eén iemand wint het van 600 mensen. Hier hebben we een kerngedachte van het boek Rechters te pakken. Het gebeurt aan de lopende band in het boek. Het kleine wint van het grote. Zo laten de schrijvers van Rechters weten, in zwakheid schuilt kracht. Dat is trouwens niet alleen een lijn van het boek Rechters, het is een lijn uit de hele Bijbel. Denk aan David, hoe een jonge schaapsherder een reusachtige Filistijn verslaat en later ook nog eens de koning van Israël wordt. Denk aan Jozef, die als slaaf verkocht wordt door zijn broers, maar uiteindelijk in Egypte onderkoning wordt en de redder van zijn volk in hongersnood. Denk maar aan het verhaal over hoe een kleine arme baby de redder van de wereld kan zijn. In het kleine, onverwachte schuilt enorme kracht. En dat is ook niet alleen een lijn van de Bijbel. Het is misschien ook wel de lijn in ons leven. Tenminste, dat kan het zijn. Als je durft. Durf te geloven in dat er kracht schuilt in dat kleine, in dat kwetsbare. Als je gelooft dat het iets te zeggen heeft en dat je erdoor geraakt kan worden. De invloed van grote, brute stemmen wordt minder machtig wanneer we de kracht en de waarde van kwetsbaarheid zien. De hele MeToo-beweging bijvoorbeeld heeft er iets van laten zien. Kwetsbaarheid heeft een enorme kracht. Het kan de wereld op de kop zetten. Wat wil ik nou eigenlijk met deze overdenking zeggen? Misschien wil ik vooral wat moed inspreken. Wat Shamgar deed, kunnen wij ook. Misschien niet met geweld, liever niet, maar juist door kwetsbaarheid. Door tegenover de harde stemmen de zachtheid te plaatsen. Tegenover het gelijk willen hebben de vergeving te zetten. Tegenover het wantrouwen het voordeel van de twijfel. Tegenover de onverschilligheid de liefde. Ik geloof dat die krachten uiteindelijk toekomst hebben en toekomst schenken. Zoals Shamgar dat deed door de Israëlieten te bevrijden van 600 Filistijnen. Zo bracht hij weer voor een lange tijd vrede. En misschien over 2500 jaar zeggen ze het wel over Haarlem of de Haarlemmers. het stadje Haarlem versloeg met alles wat ze in huis had 700 Filistijnen. Zo zorgden ze voor vrede in de wijde omtrek. Dat zou mooi zijn. Amen. Laten we, verbonden met zoveel mensen die ons zijn voorgegaan, en verbonden met elkaar en de mensen die na ons zullen komen, de woorden bidden die Jezus ons leerde. Filistijnen verdrijven doen we door ons kwetsbaar op te stellen en door oog te hebben voor dat wat weerloos is. Daarom is er in de kerk altijd een collecte. Zo steunen we samen doelen die mensen op weg helpen als ze het niet alleen redden. Als je op de website bavo.nl kijkt, kan je zien waarvoor er vandaag een gift gevraagd wordt. Kan en wil je delen in wat je hebt? Ga dan naar de site en geef. Lieve mensen, ik zei het zo even al aan het begin van de podcast. Volgende week is de laatste podcastviering. Vanaf 23 augustus beginnen we weer met ouderwetse morgenvieringen in de BAVO. Het einde van een tijdperk. De eerste viering in de BAVO zal een mooi feestje worden. Met Anton Pauw, dominee Tom en met mij. En omdat het ook een jazzdienst is, hebben we een bijzondere muzikant, Broeder Dieleman. Een gospelzanger die zijn liedjes in het Zeeuws-Vlaamse dialect zingt. Echt een aanrader om eens even op te zoeken via YouTube of Spotify. Broeder Dieleman. Wil je graag bij deze bijzondere dienst zijn? Meld je dan even aan via de website bavo.nl. We hopen al onze luisteraars te zien de 23e. Lukt het je niet erbij te zijn? Vrees niet. De diensten zullen ook via een livestream uitgezonden worden en kunnen op een later moment ook teruggekeken worden. Met dit goede nieuws sluiten we de podcast af. Nee, nog beter. We sluiten af met een zegen. Goede woorden van God om bij je te dragen de komende tijd. De Eeuwige zegent je en behoedt je. De Eeuwige doet haar aangezicht over je opgaan en is je genadig. De Eeuwige verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Deze podcastviering werkte mee Anton Pauw als kantororganist, Helen Tilmans als hoboïste. Je hoorde de vrouwen van de Oude Bavo-kanterij lied 900 zingen uit het nieuwe liedboek. De opnames werden gemaakt door Michel Zera in de Grote of Sint-Bavo-kerk. En je hoorde dominee Tom de Haan, die ook elke week de podcast Trouw monteert. En je hoorde mij, en ik ben dominee Willemijn van Dijk.